Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst waarin proponent C. Schreur uit Azië voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Matteüs 13. De kerkdiensten voor zondag 12 augustus in Bruchem. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J. Niesing uit Lienden voor te gaan. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee C.H. Buiting uit Klaaswaal voor te gaan. De collecten, er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 76, vers 4. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. 67, het eerste vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 16, vers 3. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Derde vers van Psalm 16. Dan doen we eerst belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. U weet, dat zijn de 12 artikelen die wij gemeenschappelijk hebben met alle christelijke kerken van alle tijden en plaatsen. Zelfs de orthodoxe kerk, de katholieke kerk en de protestantse kerk. Dat een ieder in zijn hart zou meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Eerst luisteren naar het woord van God. En we lezen daartoe uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matthäus, een stukje uit hoofdstuk 13. Dus we lezen uit Matthäus, hoofdstuk 13. En dan ga ik beginnen bij vers 31. En dan lees ik tot vers 46. Van Matthäus 13. Een andere gelijkenis hield hij hen voor en hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akkeren zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. Zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. En toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar zijn huis. Zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zeide tegen hen: hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. En het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. En het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem: ja, Heere. En hij zei tegen hen daarom: iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan een heer des huizen die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere God van hemel en van aarde, wij bidden dat u vanavond hier in ons midden bent. En misschien hoeven we daar niet eens zozeer om te bidden, want u hebt zelf beloofd, Heere, dat als zouden er maar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dan bent u daar ook. En daarom bidden we, Heere, niet in de eerste plaats dat u hier bent, want dat geloof ik. Maar dat er nou niemand is die dat niet zou merken. Dat we niet zoals in een verborgen schat zomaar hier in uw huis notabene zitten en mogen zingen en meebidden en meelezen en meeluisteren. En dat terwijl die schat van de Heer Jezus, dat grote goed dat nimmer meer vergaat, dat dat zo vlakbij is. En dat we er eigenlijk niks van zien. Dat bidden we, Heere. Dat er niemand is die niet aangeraakt naar huis gaat. Als het goed is, dan gaat het toch in uw huis om dat ene nodige. Daar kan toch niks mee concurreren. En Och, dat we dat niet alleen maar als deftige en vrome woorden zeggen, omdat dat zo hoort in de kerk, maar dat we ook zo leven, Heer. Dat andere mensen die misschien niet naar de kerk gaan, dat die het wel aan ons kunnen merken, dat we zo zijn. En dat voor ons maar één ding het allerbelangrijkste is. En dat bent u en uw koninkrijk. En dat dat zo is, Heer, niet alleen nu, op zondag, maar door de week ook. Dat het zo is voor oude mensen die al heel dicht bij het moment zijn dat ze sterven en voor u verschijnen. Maar ook voor mensen nog in de kracht van hun leven, dat denken we tenminste. En ook voor de kinderen. We hopen dat ze nog lang hier mogen zijn en u nog lang mogen dienen zelfs. Maar dat ook kinderen, Heren, hier zijn die u lief hebben. Die zoveel van u houden en die soms heel stilletjes wel eens denken. O, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Heren, denk zo aan ons, alstublieft. Dat uw woord helder en klaar mag zijn. En dat u, tot ons spreekt. Dat ons aangesproken voelen. Heer, wilt u ook zijn op al die andere plekken waar uw woord open gaat vanavond. Nu op dit moment ook, tussen 6:30 en 7:30 of 8:00. In dit land, maar ook in andere landen waar de zondag nog lang niet voorbij is. Dat ook daar velen naar uw huis mogen komen. En getroost, gezegend worden. Toegesproken door een God die het op hen gemunt heeft. En hen op het oog heeft. Al zouden ze het nog nooit gemerkt hebben. Dat in het bijzonder deze dag een dag is van welbehagen. Van redding, van zaligheid. Van verlost worden. Van iets nieuws ontdekken. En u leren kennen. Voor het eerst of het dieper. Heer, we bidden dat ook voor al die plaatsen op deze aarde waar nog veel mensen zijn die niet alleen niet in de kerk komen, maar die er ook niks van weten. Daar waar zending is, waar uw woord nog niet zo erg bekend is, waar mensen nog voor het eerst toegesproken moeten worden. Of waar mensen in een andere God geloven, of goden meestal. Heer, wilt u ook daar zijn? Als u het zegt, Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan kan het niet zo wezen dat we allemaal gelijk hebben. Dan hebt u gelijk. Dan bent u de waarheid. Dan bent u het leven. En dat er dan vele mensen spoedig met uw waarheid in aanraking komen. En dat we ook niet luchthartig denken, die mensen die menen toch ook. Die geloven toch wel iets. Dat is toch beter dan een atheïst zijn. Nee, maar dat we ook zelf hier zo, zoals er in uw woord ook staat, dat we de schrik des Heren weten. En verlangend zijn om ook tot zegen te zijn voor andere mensen. Want u ook andere mensen, Heren, roepen om uit te gaan naar andere landen. Om een gezant van u te zijn. Als het ware een profeet die iets te zeggen heeft in uw naam. Geef Heren bewogenheid daarmee. Om hen te grijpen die ten dode wankelen. Heer, wilt u in het bijzonder vanavond aan uw woord open doen, mij ook helpen om het helder en klaar en duidelijk en ook ernstig te zeggen. We kunnen niks van onszelf, Heer. En dat geldt niet alleen voor spreken, hier op de kansel natuurlijk, maar het geldt ook van gewoon in de bank zitten en luisteren. Heer, als we dan helemaal zonder u niets kunnen, wilt u dan helpen, Heer, om wat te zeggen en om het te luisteren zoals u dat wilt. Troost ons, heren. Denk aan ieder, wij kennen elkaar niet zo erg, maar dat geeft niet. U kunt zelf de woorden wel uitdelen zoals in ieder dat nodig heeft. En als er moeite is en zorg en angst en vrees voor dingen waar we niet zo makkelijk met anderen over praten. Heren, wilt u dan laten merken dat u ervan af weet. Dat u kunt helpen. Dat u, als we dingen aan u belijden of met u delen, dat u nergens van schrikt of geschokt bent. Dat u alles wilt aanhoren. Dat we zo, in wat voor omstandigheden ook, alles bij u brengen. Zonder verdriet en angst en vrees en nood en eenzaamheid. En wat niet alle, heren. En wilt u dan door het alles heen laten zien dat u, wat we dan ook missen, maar dat u ten diepste genoeg bent. Genoeg, uw genade is genoeg. Geef dat, heren, dat we er allemaal iets van merken. En dat we u, de Heer Jezus, mogen zien vanavond. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog een keer zingen. En wel uit Psalm 45. Voor de preek. Psalm 45. En we zingen drie versen. Vers 1, 6 en 7. Vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Vers 6 ook. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. En het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt. Tot wie? Tot haar koning. 1, 6 en 7, Psalm 45.
Thank you.
Matteüs 13, vers 45 en 46 is de tekst voor vanavond. Ik zal nog even lezen. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Verkocht alles wat hij had. Dat hoorden we vanmorgen ook al. Toen het over die schat in de akker ging. Het gaat om iets wat heel kostbaar is. En waar iemand blijkbaar alles voor over heeft. Daarom zeiden we ook in de woorden van die zendeling. Iemand die alles opgeeft om iets te krijgen wat hij nooit meer verliezen kan. En daarbij kwijtraakt wat hij toch kwijt moet raken. Zo iemand is geen dwaas. Nee, zeker niet. Dat was eigenlijk even de kern. Is het ons echt alles waard? Wat God ons te bieden heeft. Alles waard. Wie zoekt, die vindt. Zelfs wie het ziet en blijdschap erover heeft. Want het wonderlijke was dat die man al blijdschap had voordat hij het had. Ja, maar had iets ontdekt wat hem alles waard was. Dat is eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen, een troost, een aanmoediging voor mensen die aan het zoeken zijn. Die het willen hebben, die er niet buiten kunnen. En laat ik het gewoon eerlijk zeggen, wie niet buiten de Heere kan, hoeft ook niet buiten de Heere. Dat kan niet. Dat zou onmogelijk wezen. Want iemand die tot hem komt, zal die niet uitwerpen. Maar de Heere stelt het wel eens op de proef. Is het echt alles waard? Dat doet de Heer Jezus hier in deze gelijkenissen ook. Hij test de mensen als het ware. Of ze het echt willen weten. Of het hen om hem gaat. Of misschien allemaal alleen maar om wonderen. En daarom nam de Heer Jezus een beetje afstand van hen. Hij ging in dat bootje. En hij ging even iets terug. En hij ging alleen maar spreken. Geen wonderen erbij. En hij ging alleen maar in verhalen spreken. Gelijkenissen. Die ze nog uit moesten pakken. Misschien dat mensen toen dachten, nou ja, interessant verhaal, maar er verder niet bij nadachten en gewoon weggegaan zijn. Dus die Jezus stelt ons wel op de proef. Is het ons alles waard? Alles? Denk maar aan die man die bij die Jezus kwam, die zei, ik wil ook dat koninkrijk der hemelen. Ik wil ook dat eeuwige leven. Nou, dan zou je denken als dominee, fijn dat mensen met zulke opmerkingen bij je komen. Dat is nog eens een goede vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat zegt niet iedereen. Dan zegt hij eens, nou, dan moet je naar mijn stem luisteren. En wat ik goed vind, moet je ook goed vinden. En wat ik verkeerd vind, moet je ook verkeerd vinden. Dat die geboden. Nou, die jonge man die zegt gelijk, dat heb ik allemaal gedaan. Die geboden doe ik al. Serieuze vent, zouden we zeggen. Dan zegt hij eens, nou, je bent er bijna. Nog één ding. Je geld weggeven. Alles verkopen wat je hebt. Geef het aan de armen. En dan, kom bij mij. Volg mij. En dan heb je die schat. Die schat in de hemel. En toen, die jonge man, dat hele dikke portemonnee, die ging bijna huilend weg. Hij gaf veel om de Heer Jezus. Maar ja, dat was toch te veel gevraagd. Dus in die zin, ja zeker, wie tot hem komt zal die niet uitwerpen, maar die Heer Jezus stelt wel eens op de proef. Moeten we hem delen met iets anders of is hij echt de belangrijkste? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. Paulus kwam er ook achter. Er was ook zo iemand, zo'n, als het ware zo'n rijke jongeling. En die moest ook leren alles schade en drek te achten. Nou, dat is een heel... Laten we eerlijk zijn, dat is een heel vies woord. Schade en drek. Alles wat ik gedaan heb, al die goede werken. Maar nee, toen ik de Heer Jezus zag, toen zag ik het pas goed. Hij is meer, groter, heerlijker dan alles. Ik zal al dat zogenaamde mooie, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Dus dat geeft niet. Hem moet ik hebben, die nimmer meer vergaat. Nou, zo is het. Nou, en waar ging het dan om? Want daar hebben we het vanmorgen nog niet veel over gehad. Toen ging het een beetje over gelijkenissen en wat gelijkenissen zijn en zo. Maar deze gelijkenissen gaan allemaal over het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Wat is het koninkrijk der hemelen eigenlijk? Als we dat niet duidelijk zien, zeker in dit hoofdstuk, waar het 6 keer gaat over het koninkrijk der hemelen is zoals, en dan gaat de Jezus een gelijkenis vertellen. Dat het koninkrijk der hemelen lijkt op iets. Je kunt zo nakijken. 6 keer. Wat is dat eigenlijk, dat koninkrijk der hemelen? Als er één ding is in de Bijbel waar al heel veel dikke boeken over geschreven zijn, dan is het dat idee. Het koninkrijk. Het koninkrijk Gods. Het koninkrijk der hemelen. Nou, dat kan ik wel begrijpen natuurlijk, want Johannes de Doper die begon er al mee, dat koninkrijk is nabij gekomen. De Jezus zei het zelf ook. Het koninkrijk. En dit evangelie, ja, wat voor evangelie? Het evangelie van het koninkrijk moet in deze wereld verkondigd worden. Dus dat koninkrijk was ontzaglijk belangrijk. Nou, als je nou iemand vraagt, wat is het koninkrijk? Wat is het koninkrijk der hemelen? Ja, dat is dat je naar de hemel gaat. Ja en nee. Half goed, zou ik zeggen. Want met dat koninkrijk, ja, daar zijn twee kanten aan. Als je kijkt naar teksten als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt van... zij zullen dan, in die grote dag, zullen ze dat koninkrijk beërven. Nou, dat denk je natuurlijk aan, ja, naar de hemel gaan, het eeuwige leven. Dat wat begint als iemand gaat sterven, naar de hemel gaat, ja. Dat koninkrijk beërven. Of naar Jezus die zegt, bij de instelling van het avondmaal, dat hij niet meer van deze drinkbeker en van dat brood zal gebruiken. Totdat de dag komt. Dat hij het nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus koninkrijk, koninkrijk in de hemel. Ja, dat is natuurlijk dat ene wat dan aan het eind van de wereld begint. En toch is dat niet helemaal waar. Want als de Jezus nou zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat zingen je wel eens, hè? Ja, een bekend versje. Zoek eerst het koninkrijk. Ja, dan kun je toch ook moeilijk denken dat zoek eerst het koninkrijk, dat iets is wat je... Ja, wat je dan wel kunt zingen, maar eigenlijk kun je er pas mee beginnen als je gestorven bent. Dat is natuurlijk niet zo. Dat zou niet kloppen. Nee. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nou, als Johannes dat zegt, en de Heer Jezus ook, dan heb je niet de indruk dat hij het heeft over iets wat na de oordeelsdag pas begint. En als we bidden uw koninkrijk komen, dan hebben we het toch ook over iets waarvan we hopen dat dat nu gestalte krijgt. Dat je dat nu al kunt zien. Ja. Dus daarom, in al die dikke boeken die erover gaan, zeggen ze heel vaak, dat koninkrijk der hemelen, dat heeft twee kanten. Het ene is al. Het is er al. En de andere is, ja, nog niet. Zo heet dat. Already, not yet. Zo staat het dan in die deftige boeken. Nou, eigenlijk kun je dat in de Bijbel wel heel goed herkennen. En denk ook trouwens ook maar eens aan andere dingen waar dat ook van geldt. Denk eens aan de catechismus die zegt, hey, wat troost hebt u eigenlijk uit het artikel van het eeuwige leven? We hebben het net nog gezegd, helemaal aan het eind. En ik geloof ook in het eeuwige leven. Ja, dat is dan toch pas wat heel veel later aan het eind van de wereld begint. Ja, maar wat troost hem dan? Ja, dat nademaal ik nu het begin van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En later, na dit leven, volkomen zaligheid zal bezitten. Die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Ja. Om dan God daarin eeuwig te prijzen. Zeker. Maar nu begint het al. Denk ook maar aan wat de Bijbel zelf zegt. Als de Heer Jezus bidt in dat bijzondere gebed in Johannes 17. Dan zegt hij, dit is het eeuwige leven. Waar staat er dan? Dat zij u kennen. Nou, u kennen, dat is toch ook niet iets wat pas in de eeuwigheid zal beginnen? Nee, het eeuwige leven is dus nu ook al. Het is er al en nog niet helemaal. Maar het is er al wel. Ja. We zullen immers ook geen vreemde God ontmoeten, zegt Job. Ik zal hem zien en geen vreemde. Nee. Dus dat koninkrijk, dat heeft iets van nu en het heeft iets van dan. Later. Maar ook nu al. Nu al en ook een stukje nog niet. Nou, misschien denkt u daarvan, nou ja, maar er zijn toch twee uitdrukkingen in de Bijbel. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen. Betekent die een dan misschien nu en die andere nog niet? Nee, zo is dit. Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk als dat zo was. Dat zou simpel wezen. Maar zo simpel is het niet. Die uitdrukking betekent precies hetzelfde. Of je nou leest het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods. Dat is precies hetzelfde. Dat is eigenlijk heel simpel. Als je in Matteüs leest, dan zie je dat hij heel vaak, niet altijd hoor, maar wel heel vaak zegt het koninkrijk der hemelen. Dat komt omdat Matteüs, die schrijft zijn evangelie speciaal voor Joden. Nou, Joden, die waren daar een beetje gevoelig voor. Misschien wel overgevoelig, zouden wij zeggen. Maar die zeiden, je moet niet de naam des Heren ijdel gebruiken. Dus zeiden ze, nou, het makkelijkste is dat je de naam van de Heer niet gebruikt. Dan kun je dat gebod alvast, nou, die heb ik gedaan. Ik gebruik de naam van de Heer helemaal niet. Ik gebruik een ander woord. Ik zeg niet Jehovah. Ik zeg hemelen. Of ik zeg de alwetende. Of ik zeg het opperwezen. Zoiets, daar kom je in de psalm ook wel tegen. Dus, nou, als je nou het evangelie aan Joden wil brengen, dan ga je natuurlijk niet expres op hun tenen trappen. Dat is logisch. Net zoals als je een zendeling onder de moslims wil zijn, dan ga je niet expres rookworst eten. Natuurlijk niet. Dan worden die mensen alleen maar boos. Dat is toch wat allerminst het kleine geitje wat je kunt opgeven, of niet dan? Als je dat er niet voor over hebt, dan moet je niet onder moslims gaan werken. Nee. Nou, dat is maar een heel kleine geitje. Eigenlijk is dat hier, zoals Matteüs dat zegt, het koninkrijk Gods. Nou ja, die mensen, oh God, nee, liever niet. Zeg dan wat anders. Het koninkrijk van boven, het koninkrijk der hemelen. Ja, nou, dan snappen ze het. Nou ja, goed, dan kun je dat gewoon rekening houden met die mensen die daar een beetje, ja, overgevoelig. Nou, geef niet. Je wilt ze toch bereiken. Dan moet je rekening met ze houden. Dus, Lucas die heeft het meestal over het koninkrijk Gods. En Matteüs meestal over het koninkrijk der hemelen. Maar de betekenis is hetzelfde. Allebei betekent het nu al een stukje en nog niet een stukje. Nou, en dat was nou juist iets waar de Joden in Jezus' tijd een beetje moeite mee hadden. Die hadden zo'n verwachting over de toekomst dat als de Messias, als Davids grote zoon zou komen, dat dan alles zal rechtkomen. Ja, dat dachten ze. En daar hadden ze hun eigen voorstelling bij. Wat dat dan betekende als alles dan, nou, rechtkomt, hè? Ja. De Messias, de zoon van David. Het koninkrijk, want dan zou het koninkrijk hersteld worden. Dus, ja, dan kwam die man in de kracht van, ja, David. Onze grootste koning die voor niemand bang was, die iedereen overwon, enzovoort, enzovoort. Nou, die Messias, die zal dan nog een graadje meer zijn. En dat Romeinse Rijk, die mensen die ons altijd maar zitten te narren en tegen ons zijn en ja, dus. Nou, zegt hij eens, ik zal je eens wat anders vertellen over dat koninkrijk. Het gaat met dat koninkrijk niet helemaal zoals jullie willen of denken. En dat is blijkbaar heel belangrijk, want daarom gaat hier Jezus in dit hoofdstuk 6 keer hun verkeerde opvatting over het koninkrijk corrigeren. Want hij vindt het blijkbaar nodig om 6 keer iets te zeggen over het koninkrijk. 6 keer achter elkaar. Er was dus iets mis met hun gedachten over het koninkrijk, anders hoef je dat niet te doen. Dat kunnen we begrijpen, of niet? Goed, nou, nu gaan we verder. Dat moesten we eerst eventjes weten. Over wat dat koninkrijk dan is. En dat hier Jezus dus in dit hoofdstuk iedere keer maar weer iets waar ze verkeerd over denken, dat hij dat recht wil zetten. Ze denken dat koninkrijk, dat is oppermachtig. Als hier Jezus zegt, nee, het is tarwe, maar er is ook veel onkruid. En het lijkt wel alsof het onkruid het wint. Hoe bestaat het? Dat kan toch niet? Het koninkrijk is als een mosterdzaadje. Zo klein. Ja, we zijn er al zo aan gewend dat we er niet van schrikken. Maar ik denk dat de Joden toen wel een beetje geschokt gereageerd hebben. Wat zegt hij nou? Hoorde ik dat goed? Het koninkrijk. Een mosterdzaadje. Wie durft zoiets te zeggen? Dat was de eerste reactie. Een mosterdzaadje. Dat zou toch veel te gek weten. Dat is oneerbiedig. En ook als zuurdeesem. Zuurdeesem. Dat is bijna nog gekker. Want zuurdeesem in de Bijbel, laten we eerlijk zijn. Zelfs Paulus heeft het erover. Zuurdeesem is het symbool van het kwaad. En nu gebruikt de Heer Jezus het hier als het symbool van het koninkrijk. Maar omdat het zo klein is. Je ziet het niet eens. En toch in dat deeg, dat werkt maar door. Het doet iets. Maar eigenlijk zie je er niks van. Nou, de Joden dachten dat is allemaal vreemd natuurlijk. Dat koninkrijk, dat komt als een grote revolutie. Niemand zal dat kunnen missen. Nou, en dan ja, nog zo wat allemaal van die gelijkenissen waarin hun overspannende gedachten en toekomstverwachting bijgesteld moet worden. Ja, een schat, nou, dat konden ze dan nog begrijpen. Een schat, ja, die is verstopt. Niemand ziet het. Alleen deze ene arbeider, die niet eens op zoek is naar een schat, maar hij komt toevallig tegen. Hé, vreemd. Nou, en zo gaat de Jezus verder. Dat koninkrijk, dat is ook. En dan krijgen we deze gelijkenis. Die gelijkenis van die parel. Mooi, hè? Ja, ik denk misschien wel, het is eigenlijk een beetje vreemd, want als het nou, begrijp ik goed, vanmorgen over een schat ging en nu over een parel. En dan moet je even kijken hier zo. Hij vindt die schat en verkoopt alles wat hij heeft en koopt hem. En die parel, verkoopt alles wat hij heeft en koopt hem. Eigenlijk is het precies hetzelfde, of niet? Ja, het lijkt er wel veel op. Dat moet ik toegeven. Ja, je kunt natuurlijk niet 2 keer hetzelfde zeggen. Hoewel, Paulus zei ook, nou ja, goed. Het is mij niet verdrietig u hetzelfde te zeggen. En misschien is het wel nuttig. Dat zou je kunnen zeggen natuurlijk. Maar het is misschien toch goed dat we eens nog iets nader kijken naar wat er hier precies staat. Ieder woord in de Bijbel is belangrijk, mooi, interessant ook. Een parel. Een parel. Die schat, dat was, nou ja, je bewaart je belangrijkste dingen, wat goud en zilver en zo, en koper geld, dat doe je allemaal in een doosje, dat begraaf je in de grond. En ja, als niemand dat ooit meer weet, of als je zelf omkomt en je kunt het niet vertellen, dan is het verloren. Nou, zo kun je dus zo'n onbekende, verborgen schat tegenkomen. En een parel. Nou ja, we weten dat parels in de Bijbel, in die tijd van de Bijbel, in de tijd van de Heer Jezus, parels, dat was bijna nog iets wat kostbaarder was dan, nou ja, een stuk goud. Een parel, dat vonden ze zo bijzonder. Er waren wel meer van zulke verhalen bekend over parels. Er zijn wel mensen die zeggen, de Heer Jezus, die gebruikt ook zo'n parelverhaal. Er waren er meer. Heel bekend is dat verhaal over over Jozef. Niet de Jozef die wij kennen uit de Bijbel, maar een van die, nou ja, van die Joodse rabbijnen, u kent dat wel, die deden heel veel met verhalen. Gelijkenissen, dat was voor ons in de evangelie wel, laten we zeggen, het kenmerk van de Jezus. Maar die Joden deden heel veel met verhalen. En een heel bekend verhaal is over een Jozef. Dat was een heel godvrezende man, zeiden de Joden. Heel godvrezend. En het bijzondere was dat die Jozef, zeiden ze, die houdt de Sabbat zo ernstig. Daar keken ze allemaal van op. Die nam dat zo nauw, die Jozef. En zelfs de heidenen die daar in de buurt woonden, die zeiden, die Jozef, dat is zo'n bijzondere man. Ja, nou, die Jozef in dat verhaal, die had een buurman. En die buurman was een gierigaard. Die kon niks missen. En zelfs de heidenen in dat dorp, die zeiden, moet je opletten. Ik denk dat die gierigaard, die raakt al zijn geld nog een keer kwijt aan Jozef. Want die Jozef, dat is iemand die de Heere vreest. En die onderhoudt de Sabbat, zoals niemand die wij kennen. Nou, die gierige buurman, een beetje bijgelovig, die denkt, dat is toch ook wat? Dat wil ik natuurlijk nooit van mijn leven, zeg. Dat die Jozef die al mijn geld krijgt. Hoe bestaat het? Hoe durven ze dat te denken? Ik zou hem voor zijn. Hij verkoopt alles. Zijn grote huis en al zijn spullen. En dan koopt hij één parel. Die net zoveel waard is als al zijn geld en al zijn goud en dat grote huis wat hij heeft. Die koopt hij één parel. En dan gaat hij op een schip en dan gaat hij heel ver weg. Hij denkt, hier kom ik nooit meer terug. En wat gebeurt er? Op dat schip naar een ver land. Hij denkt, ik ben die Jozef de slim af. Want alles wat ik bezat, dat zit in deze parel. En hij haalt hem nog eens even uit zijn zak. En hij kijkt naar die bijzondere parel die miljoenen waard is. En dan, ineens een zuchtje wind. En die parel die valt zomaar in het water. Nou, het is zomaar een verhaal natuurlijk. Maar het is een heel bekend verhaal uit die tijd. Je weet wel wat er dan gebeurt natuurlijk. Kun je wel raden, hè? Als je het verhaal zelf zou moeten afmaken. Die parel die gaat daar zo het water in. En er is een vis die eet hem op. En die vis die wordt gevangen. En die komt daar op de vismarkt. Komt daar zo'n vis te liggen. Niemand weet dat. En Jozef zegt, doe mij ook maar een visje. En die snijdt die vis op. En wat zit er in die vis? De parel van die gierige buurman. Ja, nou ja, het is ook maar een verhaal natuurlijk. Je zou het ook een gelijkenis kunnen noemen. Maar het is om aan te geven dat parels heel bijzonder kostbaar waren. Heel bijzonder. Nou, de Jezus gebruikt ook een parelverhaal. En hij zegt, hier is ook iemand. Ja, die zoekt een bijzondere parel. Ja, die heeft er ook alles voor over. Nou ja, wel een beetje net zoals van die schat in de akker. Of toch niet? Zullen we eens kijken? We moeten heel goed lezen bij deze gelijkenis. Ik zei, ze lijken op elkaar. Nou, moet je meelezen. Ik lees eerst vers 44 nog een keer. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Heb je meegelezen? Staat er, hè? Goed. Vers 45. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een parel. Heb je meegelezen? Nee, hè? Ik zag het. Je hebt niet meegelezen. Dus nu nog een keer. 45. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een parel. Je zag het, hè? Staat er helemaal niet. Dat staat er niet. Er staat, het koninkrijk der hemelen is als een koopman. Dat is heel wat anders. Ja, maar dat is een beetje vreemd natuurlijk. Als je het hebt over een gelijkenis. Het gelijkenis over het koninkrijk der hemelen. Dat, je kunt je nog voorstellen dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan iets. Aan een ding of aan een situatie. Maar je kunt niet zeggen dat het koninkrijk een koopman is. Waarom niet? Waarom niet? We gaan nog eventjes terug. Ik zei net, ik moet eerst even iets vertellen over dat koninkrijk der hemelen, wat dat is. Hè? Nu al en ook nog niet. En hoe kan dat dan? Nou, ik zou het zo kunnen zeggen. Dat kan, omdat dat koninkrijk met de koninkrijk koning te maken heeft. Je zou het zo kunnen zeggen. Het koninkrijk is daar waar de koning is. Ja, dat is het. Het koninkrijk is daar waar de koning is. Is de Heer Jezus hier, nu, al? Ja, natuurlijk. Het koninkrijk Gods is in jullie, zei de Heer Jezus een keer. De Heer Jezus zegt, ik zal met u zijn, al de dagen bij u zijn, in u zijn. Dus, ja. Het koninkrijk is waar de koning is. Is de koning hier? Ja. Is de koning daar ook? In de eeuwigheid, het eeuwige leven, om dat met hem te beërven, voor eeuwig bij hem te zijn, eeuwige vreugde op je hoofd. Jazeker, ook dan. Dus hé, zo zouden we die twee dingen, die eigenlijk niet helemaal met elkaar kloppen, toch met elkaar in verbinding brengen. Het koninkrijk is waar de koning is. Dus die koninkrijk, die koning, de Heer Jezus natuurlijk, dat stap je al lang, die hebben alles met elkaar te maken. Je kunt het niet over het koninkrijk hebben als je het niet over de koning hebt. Hoe zou dat koninkrijk kunnen bestaan zonder dat de koning erbij is? Dat kan toch niet? Trouwens, hier zien we dus dat koninkrijk is als een mens. Maar dat is helemaal niet vreemd. Dat hebben we in dit hoofdstuk al een keer eerder gezien. Vandaar dat ik dat er ook bij gelezen heb. Hoewel we verder met die gelijkenis helemaal niks doen. Lees maar eens even weer mee. 24. Een andere gelijkenis hield hij hen voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand. Daar hebben we het ook al. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Wat voor mens? Aan iemand die goed zaad zaait. En wat betekent dat dan? Dit is een van die gelijkenissen. Prachtig, hè? Die de Heer Jezus zelf uitlegt, woord voor woord. Want dit staat in vers 24 en in vers 37 staat wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Hij zegt, kijk, hij zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dus daar hebben we die twee al bij elkaar. Het koninkrijk der hemel is zoals een mens die het goed zaad zaait. En die mens die goed zaad zaait is de zoon des mensen. Dus het koninkrijk is de zoon des mensen. Zonder de zoon des mensen kun je het niet over het koninkrijk hebben. Dat koninkrijk is alleen daar waar de koning is. Dus dan is het niet zo vreemd dat we hier tegenkomen. Het koninkrijk is, ja ook weer, een mens, niet iemand die goed zaad zaait, maar iemand die een koopman is. Het koninkrijk. Zoals een koopman. Ja, het is toch een beetje vreemd eigenlijk, of niet? Maar bedoelt u dan dat als dat koninkrijk, dat was dan de Heer Jezus? Hoe kan de Heer Jezus nu een koopman zijn? Wat zou de Heer Jezus nu moeten kopen? Hij heeft toch alles al? Is er nog iets wat de Heer Jezus nog niet heeft? Hij zoekt een parel. Wat is die parel dan? De Heer Jezus heeft alles al. Hij is de koning van het heelal. Wat betekent die parel dan? Ik dacht, die parel het koninkrijk was. Nee, wat is die parel dan? Ik hoop dat u dat bent. Ik hoop dat jij dat bent. Want deze koning, die zoekt een parel. Een parel van grote waarde. Ja, dat is zijn bruid, zo lezen we in de Bijbel. Wat de Heer Jezus nog niet heeft en wat hij toch wil hebben. Ja, dat is zijn kerk. Zijn bruid, zijn kinderen. Er zijn allerlei woorden voor, maar de Heer Jezus die wil iemand tot zijn kind maken, tot zijn bruid maken. En daar heeft deze koning alles voor over. Nou, opnieuw, nu snapt u het wel. Je zou bij al die gelijkenissen kunnen vragen, ja, maar als de Heer Jezus dat nou zegt, het koninkrijk is zoals dat. Wat was dan het probleem van de Joden, wat de Heer Jezus wilde rechtzetten? Nou, de Joden die konden natuurlijk niet geloven dat als er een Messias kwam, een machtige heerser, een generaal, die voor niemand bang is, die iedereen overwint en... ja, niet iemand die alles opgeeft natuurlijk. Dat kunt u niet zeggen. Een koning die alles opgeeft, natuurlijk niet. Dus opnieuw, de Jezus die laat ze iets zien. Waarom hun gespannen verwachting over een nieuwe koning, een nieuwe Messias en iemand die hen verlost van alles. Ja, maar hier op aarde. Het diepste probleem is nog niet opgelost. En daar gaat het de Heer Jezus hier over. Het koninkrijk is als een koopman. De Heer Jezus. En die koopman, die heeft er één gevonden. Één parel van grote waarde. Een hele bijzondere. Ja, maar u zei net, de Heer Jezus heeft alles al. Hoe kan hij dan alles opgeven? Nou, lees maar eens in Filippenzen. Dat hij, de Zoon Gods, de erfgenaam van alle heerlijkheid, van het heelal, en dat is dan nog maar het geschapene, maar hij heeft alles opgegeven. Hij is arm geworden, terwijl hij rijk was. Hij is een slaaf geworden. Hij vond het niet te erg om als een misdadiger behandeld te worden. Een misdadiger, ja. Hij die geen zonde had, is tot zonde gemaakt. Daar moest hij die afgrijzelijke marteldood aan het kruis sterven. Omdat God aan de ene kant zonde zo verschrikkelijk vond. En aan de andere kant een zondaar toch zo lief had dat hij liever zelf het oordeel op zich nam dan dat een van zijn vijanden zou omkomen. Dat is bijna te bijzonder om je voor te kunnen stellen. Maar zo is deze koopman. Hij heeft er één gevonden van grote waarde. En hij verkocht alles wat hij had. Al zijn heerlijkheid. Die hij had in de hemel. Al van eeuwigheid af. Want de mens heeft eeuwig leven. Maar dat is eeuwig leven één kant op. Trouwens, iedereen heeft eeuwig leven. Maar er zijn twee soorten eeuwig leven. Want de hemel duurt altijd. Maar de hel ook. Dus iedereen heeft eeuwig leven. Maar bij de Heer Jezus was niet eeuwig leven alleen één kant op, ook de andere kant op. Van de eeuwigheid tot de eeuwigheid. Dat is bij een mens niet zo, want de mens heeft een begin. Maar de Heer Jezus die gaf alles op. Al zijn heerlijkheid van de eeuwigheid die al aan de eeuwigheid vooraf ging. Alles. En hij kwam hier op aarde. Mensen wachten niet eens op hem. Niet welkom. Herodes wilde al alle baby's doden. En ze hebben hem bespot. Ze hebben hem bekritiseerd. Ze hebben hem meerdere malen willen doden toen hij hier op aarde was. Terwijl hij rondging, goed doende. En toen aan het eind hebben ze hem nog gekruisigd. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Als een misdadiger, als een slaaf behandeld, bespot, bespuugd, geslagen. Hij gaf alles op wat hij had. Om die ene parel, om u. Dat is apart. Dat is bijzonder eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, vroeger hadden ze die uitdrukking van, ja, kind van God, dat is als het ware een parel aan de middelaarskroon van de Heer Jezus. Dat is een oude uitdrukking. De kroon van de Heer Jezus, daar allemaal parels aan, dat zijn zijn kinderen. En eigenlijk komt dat hier vandaan. Want hij zoekt een parel. Ja. Trouwens, hier zien we ook dat er wel verschil is. Hoe een kind van God, laat eerlijk zijn. Dan moet je zo vaak denken, ach, oh, dat gaat weer mis. Het is weer misgegaan. Altijd maar weer een zondaar gebleven. Oh, oh. En wat zegt hier Jezus? Je bent een parel. Een parel. Zwart, doch lieflijk. Ik zie geen zonde in Jacob. Geen overtreding in Israël. Omdat God door de Heer Jezus heen naar een zondaar kijkt. De Heer Jezus heeft het oordeel, de straf, de klappen al gekregen. Er zit hier geen zonde meer in u. Mijn bruid. Mijn liefste. Liefelijk. Vreemd. Dat God zo tegen zijn kinderen aankijkt. Ja, dat is heel bijzonder. Als er vreugde is, dan is dat het wel, of niet? Dat we bij hem horen. En dat hij de mijne is. En dat hij dat ook tegen mij zegt. Ja, arm geworden. Arm geworden om rijk te maken. Geweldig. Heel bijzonder. Nou, zegt hij Jezus, dus dat koninkrijk, dat is als een koopman. Want deze koopman, die ziet die ene parel. En alles wordt opgegeven voor deze ene. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus. En hij kijkt naar de vreugde die hem voorgesteld was. En dan al dat kruis en die schande, och, heeft hij verdragen. En zelfs het tegenspreken van zondaars. Zulke ellendige wormen die tegen de Heer Jezus durven te bespotten. Oh, hij heeft het verdragen. Hij heeft het verdragen. Want had ze toch nog lief? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ja. Paulus zei het ook, van de andere kant bekeken. Die zei, oh, nou, als ik dat hem te kennen, oh, dat is alles. En nu? Ach ja, ik acht op geen ding. Ik houd mijn eigen leven niet eens dierbaar voor mezelf. Zo van, je eigen leven beschermen, dat is niet het belangrijkste. Opdat ik maar mijn loop, hè, mijn roeping, mijn zending mag volbrengen. Hoe? Met blijdschap. Wat is dan? Nou, om te getuigen van de Heer Jezus. Van de genade Gods, het evangelie van het koninkrijk. En net zeiden we dat deze twee gelijkenissen zoveel op elkaar leken, hè? En nu komen we er toch achter dat het niet helemaal zo is. Nee. Misschien in onze oren nog wel een beetje, maar voor de mensen die het toen hoorden, in de taal waarin het toen opgeschreven is, daar klinken de woorden, zelfs de woorden voor verkopen, alles wat je hebt, die klonken toen in de taal die ze toen gebruikten, helemaal niet zo erg hetzelfde als hier. Het ene is ook een schat, het andere is niet de parel, maar de koopman. En hoe kwam die ontmoeting tot stand? Die man die schat, dat was eigenlijk per ongeluk. Hij ontdekte hem en toen wilde hij alles opgeven. Hij was niet op zoek. Maar die parelkoopman wel, die zocht. Ja, want je moet de Heere zoeken. Ja, dat is ook zo. Maar de Heere was nog eerder. Die zoekt ons. Adam, waar ben jij? Ja, dan kun je eigen naam ook invullen. Waar ben je? Als we hem gaan zoeken, dat is omdat God ons ook al zoekt. Als we hem lief hebben, is omdat hij eerst ons eerste lief gehad. Trouwens, nog een verschil. Wat wordt er eigenlijk gekocht? Nou ja, een schat en een parel. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wat wordt er gekocht? Een schat? Nee, natuurlijk niet. Dat kan die man niet betalen. Als het over het koninkrijk gaat, als het over de genade gaat, als het over de Heer Jezus gaat, die is niet te koop. Die man die kan die schat niet betalen. Die geeft die arbeider, want het is niet eens een boer die dat stukje grond in bezit heeft. Hij werkt op een stuk land van een ander. Hij koopt alleen dat kleine stukje. Dat stukje waar dat kistje in de grond zit. Dus wat hij koopt is, nou ja, een stukje grond, wat zand en zwarte kluiten. Dat koopt hij. Die schat, nee, die kun je niet kopen. Genade is niet te kopen, natuurlijk niet. Het koninkrijk der hemel is niet te kopen, natuurlijk niet. Het is als het ware, je gaat naar de kringloopwinkel en je koopt daar een oude tuinbroek. En je doet die aan, dat is lekker handig, dan hoef je niet zo op te letten. En je voelt even, je had er nog een paar spijkers in gedaan, je zoekt even wat en haal je ineens zo 3 diamanten uit de zak. Oh, ja zeg, een tuinbroek gekocht voor 3 euro. En er zitten 3 diamanten zo groot als kersenpitten in. Ja, dat zou wel bijzonder wezen natuurlijk. Die heb je niet gekocht, die oude tuinbroek heb je gekocht. En daarin zat die schat. Nou, zo is die in deze gelijkenis ook. Wat hij koopt is niet die schat. Onbetaalbaar. Hij koopt wat grond, zand en zwarte klonten. Die schat. Bij aankoop van wat zwarte grond. Schat gratis. Ja, zo is het eigenlijk. Maar bij die parel is het heel anders. Die parel. Die bruid. Daar moet de volle prijs voor betaald worden. Want wat hij koopt is de parel zelf. Niet een klein lapje grond. Hij koopt de parel zelf. En wat is de prijs? Nou ja. De prijs van die klein hoekje grond. Dat is niet zoveel. Zelfs een arbeider die geen grond heeft. Een klein hoekje. Nou ja, als die alles verkoopt. Zijn huis, zijn bed en zijn meubels en alles. Nou, dan kan die net dat stukje grond kopen. Maar die parel. Hij had al zoveel. Alles wat hij had. Maar alles wordt opgegeven. Om die ene parel te kopen. Ja, nu snappen we wel. Het is eigenlijk toch heel verschillend. Wat er hier staat. Wat zouden we tegen kunnen hebben op zo'n koning? Zo'n koning. Zo'n Messias. Die komt om niet zozeer de Romeinen weg te jagen. Die komt om het te verlossen. Een koning die nog liever zelf sterft dan dat zijn soldaten omkomen. Ja, zo'n wonderlijke koopman. Die alles opgeeft om die ene te kopen. Ja, het moet duur betaald worden. Dat is zo. Genade is niet goedkoop. Nou ja, gratis voor een zondaar. Maar niet gratis voor de Heer Jezus. Nee, zeker niet. Vreselijk duur. En toch gratis. Nou, dat is liefde. Tot in het uiterste. Dat is liefde zoals de Bijbel dat noemt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is liefde zoals in het Hooglied staat. Dat liefde sterk als de dood. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Oh nee. Nee, al zou iemand al het goed van zijn huis geven voor deze liefde. Nee, die zouden ze uitlachen. Nee. Wat zouden we tegen hebben op zo'n koning, op zo'n bruidegom? Of moeten we dan weer denken aan Jesaja 53, net als vanmorgen. Die schat die verborgen is, waar we helemaal niks in zien. Deze bruidegom ook. Toen we hem aanzagen, toen was er geen heerlijkheid dat we hem begeerd hebben. Geen heerlijkheid. In zo'n borg, een verlosser, een redder. Het is tijd. Nog 2 dingen. 2 toepassingen. Heel kort. Wat betekent dat nou, dat je een parel bent? Paulus die zegt het. Heel simpel. In 1 Korinthe schrijft hij daarover. 2 keer achter elkaar. In hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7. Wat het nou is om een parel te zijn. En wat zegt Paulus dan? Gij zijt duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam. bijzondere toepassing. Je lichaam. Verheerlijk God met je lichaam. Want je bent duur gekocht. Heel bijzonder. Regelrecht. Een toepassing. Moet je over nadenken. Het tweede. Heel ander iets. In het volgende hoofdstuk zegt Paulus dat weer. Gij zijt duur gekocht. Dus, word geen dienaar van mensen. Want je bent het eigendom van hem. Dan moet je naar mensen luisteren. Dan moet je naar je meester luisteren. Want hij heeft recht op je. Is dat niet de enige troost dat ik zijn eigendom ben? Dan moet je geen dienaar van mensen worden. Nee. Gij zijt duur gekocht. Amen. We gaan samen nog zingen. Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heere der Heren. Vers 8 van Psalm 99. Heere grote God, geef dat we naar huis mogen gaan met iets in onze gedachten over de schoonheid en de liefde van de Heer Jezus. Dat hij in de woorden van dit kleine verhaal een gelijkenis, een beeld, een koopman, een schatrijke koopman, die al zoveel heeft en die toch alles, alles opgeeft. Heren, dat we weer van de nieuwe kant, Heer Jezus, hebben leren kennen. En hem nog meer lief hebben. Of hem nog meer zouden zoeken. Dank u wel, Heren, dat we ook van al deze dingen zo kunnen zingen. De ene kant, dat ons hart, oude uitdrukking natuurlijk, maar vervuld met heilsbespiegelingen. Dat we daar zo eens heerlijk over na kunnen denken en mijmeren en mediteren. En het lied, het schoon lied van een koning zingen. De koning van het koninkrijk der hemelen. Maar anderzijds ook dat, als het ware, een beurtzang. Dat wij een schoon lied van deze koning zingen en dan deze koning, dan zal die vorst van al uw schoongetuigen, o God, dat we zo wel eens te midden van alle afbrekingen aan onze kant, maar toch zo vervuld mogen zijn dat u onze bruidegom bent en dat u ons lief hebt en dat u van ons schoon wilt getuigen, bijzonder, onvoorstelbaar. Heere, geef dat we dat geloof en die blijdschap, dat uitzicht toch best wel eens vaak mogen hebben. Tot beschaming van ons ongeloof, tot angst en heilige haat tegen de zonde die nog inwoont, maar ook blijde verwachting van die tijd dat we u nooit meer verdriet kunnen doen. Geef dat, Heer, dat ons leven zo die beurtzang mag weer klinken. Onze zang van u, die grote koning, en u, die vorst, die koning, die van ons getuigt. Heer, wat bent u een grote God. Zegen deze zondagavond nog. En dat er in zekere zin van die heilsbespiegelingen zijn. Dat we er nog even over nadenken. Ook de kinderen zullen naar bed gaan misschien. En nog even over nadenken als ze alleen in hun bed liggen. Als niemand erbij is. Nog even denken aan u. O Heer, dat er dan blijdschap is. En zoeken, een ernst, een uitgaan naar u. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Tot slot nog 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En ook vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.